enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 49, de versen 1, 2 en 3. lezing voor deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, hetwelk is opgetekend in het evangelie van Lucas, en daarvan het 23e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren, toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijne geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 23. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: Wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbieden keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in deze mens. En zij hielden te sterker aan, zeggende: Hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes, met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigd, ja ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden, en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest op hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijk, zeggende, weg met deze en laat ons Barabbas los. Terwijl er was om zeker oproer dat in de stad geschied was. en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Maar Pilatus dan riep hen wederom toe, willende Jezus loslaten, maar zij riepen daarentegen, zeggende, kruis hem, want hij zeide ten derde male tot hen, wat heeft deze dan kwaads gedaan, ik heb geen schuld des doods in hem gevonden, zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruisigd worden, en hun en over en der overpriesters geroep werd geweldiger, en Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou, en hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil, tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is alom ook weer deze dag uw dag. De dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd. Zo behoorde het te zijn. Mocht gij ons daartoe verwaardigen dat we ook in deze lijdensweken mochten overdenken, maar mocht het niet alleen een overdenken zijn, maar mocht het een beleven zijn bij u vandaan, dat de Heere der Heerlijkheid is gekruisigd geworden, opdat degene die zichzelf in de dood geworpen hebben, in hem het eeuwige leven zouden hebben. O Heere, gij hebt het alles gedaan voor uw kerk. Gij hebt dit alles gedaan om zondaren te zaligen. En gij hebt dit alles gedaan uit eeuwige soevereine liefde, eenzijdig bij u vandaan. Lieve Heren, mochten we dan op deze dag op die grote zaligheid afslaan. Want deze wereld gaat snel voorbij. De tekenen der tijden, die duiden, die luiden uw voetstappen in. En ach, wie zal die prijs der zielen dat rantsoen? Voor hem in tijd en eeuwigheid voldoen, maar gij hebt hier geopenbaard dat er één geweest is die zich borg gesteld heeft om de ere des vaders te verhogen, om de deugden en rechten te vervullen, alle gerechtigheid te vervullen, opdat een wederhorig kroost altijd bij u zou mogen wonen. O lieve Heren, dat het ook deze morgen geopenbaard en verklaard mocht worden door de zin en mening uw geestes, door de bediening des geestes. Want alles wat niet naar uw woord is, dat zal geen dageraad hebben. Geen opinie, geen mening, het zal niet baten in de uren des gerichts. Hoe de mens er van nature over denkt, o lieve Heren, het doet allemaal niet mee, het is eeuwig te kort. Hoe denkt gij, wat zijn uw gedachten, o Heren? En daartoe heb gij uw woord gegeven, opdat we vanuit dat woord, door uw woord, door woord en geest, zouden mogen worden wedergeboren. En opdat we het zouden mogen gaan verstaan in beginsel, wat het eeuwige leven is. Heere, gij schenkt het nog weg, ook in onze dagen. Hoewel spaarzamelijk, op andere plaatsen misschien overvloediglijk, o Heere, dat we ons onder die regen des geestes zouden begeven, met een hart wat naar u schreeuwt, omdat gij naar de mens vraagt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heere, dat we hem mochten zien, die hier is geopenbaard, de Christus der Schriften, die in onze plaats is gaan staan als borg, als plaatsbekleder, als Sion, Sions betalende borg. O Heere, mochten we er eens van hem, mochten we eens van hem bediend worden, in zijn lijden, in de trappen van zijn vernedering en in de trappen van zijn verhoging. Lieve Heere, We reizen en spoeden ons naar die dag des gerichts. En mocht gij ons daarvoor voorbereiden in Christus, opdat we die dag tegemoet reizen zonder vrezen. Heere, gedenk uw volk over het rond der aard. Mocht gij uw kerkvergaderend werk nog voortzetten, nog uitbreiden. Mocht gij uw koninkrijk nog bouwen waar wij ze, waar de mens het zoekt af te breken. Ja, waar het reeds afgebroken is omdat de mens zich in de dood gestort heeft. Maar daar richt gij uw koninkrijk op, onder de doden. O Heere, mocht het ook deze dag geschieden onder dit dak. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, deze uren wensen we stil te staan bij de rechtszitting van Pilatus, waarop Christus gedagvaard werd omdat hij aangebracht was door de Joden. De Joden die hem valselijk beschuldigden van godslastering, omdat hij zichzelf Gods zoon gemaakt hebbende, zeggende dat hij zelf, Christus, de koning is. En tal van andere beschuldigingen werden hem ten laste gelegd, want ze wilden op grond van die valse beschuldigingen, eisten ze zijn dood. Wij hebben bevonden dat deze het volk verkeerd, dus beroerd, en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. Maar geliefde, die valse beschuldigingen, dat waren drogredenen. Er zat een satanische drijfveer achter die beschuldigingen, want het kwam voort uit de haat tegen zijn persoon. De haat tegen de persoon van Christus zat zo diep geworteld dat zij allerlei valse beschuldigingen Christus ten laste legden. En om een reden te hebben om hem over te leveren tot de dood des kruises. En de tekst van overdenking zal voornamelijk bestaan uit het eerste vers uit het hoofdstuk wat we hebben opgelezen. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. Geliefde, dat was geen noodlot, want daartoe heeft Christus zich borg gesteld. Zich ter beschikking gesteld. Om zich ten prooi te stellen voor de bloedhonden der Joden. Maar ten diepste om de wille des vaders te volbrengen, de bloedprijs te betalen, om als plaatsbekleder voor de zijne het vonnis der wet te ondergaan, om hen met God te verzoenen en hen het eeuwige leven te schenken. De Zoon Gods is naar deze wereld gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Maar dat hij zichzelf heeft overgegeven om als een lam ter slachting geleid te worden, dat is een openbaring van zijn weergaloze liefde voor verloren zondaren. Maar Christus heeft niet alleen de prijs betaald die Gods recht vorderde om zondaren van het eeuwig verderf te redden, geliefde, maar hij is ook in onze plaats gaan staan. Volk des Heren. Hij is ook in onze plaats gaan staan. Christus heeft zich vrijwillig overgegeven tot de dood des kruistes, opdat ter dood veroordeelden vrijgesproken zouden worden van de straf op de zonde en het eeuwige leven zouden ontvangen in en door hem die het leven is. Christus heeft alles gedaan wat er gedaan moest worden om borg te kunnen zijn voor zijn kerk en om de zaligheid aan hen te vermaken. Hij heeft zijn leven afgelegd, geliefde, opdat wij het leven zouden ontvangen in zijn naam, in hem. Maar geliefde, de Joden mochten niemand doden. Dat was bij de wet van Mozes verboden. En daarom brachten zij Jezus op voor de rechterstoel van Pilatus, dus voor de Romeinse autoriteit. Want er staat, en de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. De gehele menigte. Niet één of twee, nee, een gehele menigte. Christus werd niet opgebracht door enkelingen, nee, door de gehele menigte. Dus door een massa des volks, door een menigte des volks. Er was nou een menigte voor op de been gekomen om Christus over te leveren aan Pilatus. En volgens de generale kerkopinie was Christus in de zaal van Caiaphas schuldig bevonden aan godslastering. En in die zaal werd Christus eenparig door de menigte gebrandmerkt als een volksmenner die de mensen tegen elkaar opzette, als een haatzaaier, als een revolutionist, als een fundamentalist, als een die de wet van Mozes teniet deed. Christus, de gegevene des Vaders, vol van genade en waarheid. En in die zaal van Caiaphas werd Christus zonder tegenstemmen door de gehele menigte op een democratische wijze veroordeeld op grond van valse beschuldigingen. Dus de democratie heeft Christus aan het kruis gebracht. Met instemming van de SGP, het RD en de hele reformatorische beweging. Want de democratie staat haaks op de theocratie, de godsregering. En om die reden is geen enkel kind van God een democraat. Ken je? Dat is tegen Gods woord. Een kind van God is een volgeling van Christus. Die leeft niet bij het aantal stemmen. Die leeft van genade. En het huidige christendom leeft van meningen, opinies. Dan zeggen ze, ja, jij denkt er zo over, maar ik denk er zo over. Alsof je daarmee voor de rechterstoel van Christus kan bestaan. Met meningen, opinie, een beetje verstand. Een beetje bij elkaar geredeneerd. En dat noemen ze tegenwoordig christelijk. Dat noemen ze tegenwoordig praktische politiek. Alsof je daarmee voor God kan bestaan. Alsof God dat in rekening brengt. Alsof God dat op je rekening zet als een verdienste. Als een bijkomend voordeel. Wat eeuwigheidswaarde zou hebben. U zegt, maar de mens heeft toch zijn verantwoordelijkheid. En wat versta je er dan onder? Wat versta je er dan onder? Goed je best doen. Kiezen tussen kwaden zoals de SGP kan. Het is pure ongerechtigheid. Noem je dat verantwoordelijkheid? Noem je dat verantwoordelijkheid? Een geliefde Christus heeft de diepte van onze val, daar is hij op de bodem, hebt hij daar verkeerd in het rechthuis van Pilatus, in de hof van Gethsemane. En wij kijken er als grote mensen mijlenver overheen. Christus heeft het niet gedaan om zichzelf, want hij was zonder zonde. Maar geliefden, het koninkrijk van Christus wordt niet op grond van meeste stemmen geldig geregeerd. In het koninkrijk van Christus regeert niet de democratie, maar de goddelijke monarchie. Christus en zijn genade, zijn liefde en zijn leer. Gods kinderen zijn levende lidmaten van het koninkrijk van Christus. Ware gelovigen zijn leden van de goddelijke monarchie en zij leven bij de gratie Gods. Want God heeft zijn stem uitgebracht. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat is de goddelijke theocratie. Ik voor u. Dat zijn de meeste stemmen. Want één man met God is de meerderheid. Maar geliefden, het hele regeldom is gebaseerd op democratie. En ze worden daar elke dag door geïndoctrineerd. Door democratische kranten. Door democratische christenheid. Democratische kerken. En geliefden, als God je ogen niet opent, dan vaar je met heel die democratie ter helle. Want de democratie heeft de Heere der Heerlijkheid gekruisigd. En als je er kennis van hebt dat Christus door de kerkelijke democratie aan het kruis is geslagen, hoe zou je dan ooit nog op politiek durven stemmen? Hoe durf je het, mensen? Hoe durf je het? Hoe zou je dan ooit nog mee kunnen dansen met de kerkelijke democratie? Nou, ze kunnen het in onze dagen. Meeste stemmen gelden. Hoeveel stemmen heb jij gehad voor je ouderlingschap? Ja, ik heb 12 stemmen gehad. En jij? 23. Oh, dan ben jij het. Oh, dan ben jij het geworden. En God weet er niet vanaf, hoor. Want zo werkt en regeert God niet. Wij prediken nu dus de Christus der Schriften, die zijn volk wederbaart zonder de wil des mans. Zonder medewerking, zonder toestemming, zonder instemming van de mens. Ben je er wel eens zo finaal buiten komen te staan, mensen? Of ben je ook nog een participant? Maar geliefde, de orde der genade staat haaks op de orde van de menselijke ratio. Staat haaks op de zogenaamde orde van de democratie, want dat is een en al wanorde. Het verstand komt er niet achter. En dat is de reden dat de mens zich verzet met hand en tand tegen de leer van vrije genade. Tenzij hij door vrije genade wordt overwonnen en ingewonnen. Als Christus anno 2011 zijn rondwandeling in Nederland zou hebben begonnen, dan zou die als een haatzaaier door het reformdom worden afgeschilderd en in het RD worden gebrandmerkt als een revolutionair. Waarom? Omdat de Christus der Schriften niet de Christus is die door het reformdom gekoesterd wordt. Als je de kerkelijke opinie zou moeten geloven, dan zou Christus een soort humanist zijn die iedereen vriendschappelijk de arm om de hals slaat. Een Christus die van vrede spreekt. Van vrede, vrede, geen gevaar. Een Christus die iedereen in zijn waarde laat. Een Christus die iedereen die opkomt voor de vrijheid van alle godsdiensten. Een Christus die homohuiskamers opent. Een christelijke politiek support. Een Christus die zich aanpast aan de eisen van de autonome christelijke mens. Een Christus die de Bijbel uitlegt naar het begripsvermogen van de verdorven ratio, van de rationele mens. Een Christus die het theocratisch beginsel voor zichzelf houdt, net zoals de SGP pretendeert. Een Christus die alle ongerechtigheid gladstrijkt ten koste van de waarheid. Een Christus die de zonde door de vingers ziet. Een Christus die op basis van goede bedoelingen de mensen het eeuwige leven schenkt. Dat is de Christus van het reformdom. En zo'n Christus zou in onze dagen op handen gedragen worden. Zo'n Christus zou op elke vergadering worden uitgenodigd om een spreekbeurt te vervullen. Zo'n Christus zou worden uitgenodigd op zendingsavonden, op zangavonden om geld in te zamelen voor de zogenaamde zending. Een Christus waarmee iedereen uit de voeten kan. En zo'n Christus is welkom in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, op koninginnedagen en op verjaardagen. Want een Christus die zich aanpast aan de omstandigheden en die aan de wensen van het volk voldoet, die gaat er als koek in. maatschappelijk, politiek en ook kerkelijk. Maar geliefde, onze tekstwoorden die bewijzen dat er een valse Christus wordt gekoesterd in onze dagen. Eentje die de waarheid halveert of geheel teniet doet omwille van mensengunst, menseneer en vleeselijk voordeel. Maar dat is niet de Christus der Schriften. Dat is niet de Christus waardoor je zalig moet worden. Nee. Als de Christus der Schriften zijn rondwandeling in Nederland zou hebben begonnen, dan zou hij door het Reformdom worden uitgeleverd aan het Eurohof. Omdat de Christus der Schriften zijn achtvoudig wee over de kerken, over de SGP en het RD zou uitdonderen vanwege de politieke corruptie, vanwege de democratische kerkpolitiek, vanwege de christelijke bolwerken en hun voorgangers die doorlopend bezig zijn om het ware christendom te verbasteren en de leer van Christus en het recht Gods te relativeren. Geen kerk uitgezonderd. En alles wat uitwendig hersteld, hervormd heet, zal God verdoemen. Want je kan je eigen 10 keer hersteld, hervormd noemen, maar daar kijkt God niet naar. En geliefde, ik wil u dit zeggen. Ik zeg u dit in de naam des Heren onze Gods, omdat het huidige christendom het er niet beter zou hebben afgebracht dan de toenmalige Joden van weleer. Die hun zaligmaker hebben overgeleverd in de handen der zondaren, omdat zij voorgoed van hem af wilden zijn. De Christus der Schriften wordt door het huidige christendom net zo goed verworpen als de Joden tot op heden doen. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En je kan ook lezen, en het gehele Reformdom stond op en leidde hem tot Pilatus. Precies hetzelfde. Hier hebt u het actuele nieuws van vandaag. Een menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En dat gebeurt, geliefde, elke dag. Toen en nu. Altijd en overal. In gedachten, woorden en werken. Dat is het actuele nieuws die u in geen krant kunt lezen. Maar hier hebt u iets beters dan een krant. Hier hebt u het woord van onze God. En daarin staat alle nieuws te lezen van het begin der wereld af tot nu toe. Alle nieuws staat in Gods woord. Alles wat er gebeuren zal, alles wat er nu gebeurt, het staat alles in dit profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel als gij daarop acht slaat, geliefde. Slaat er nou toch eens acht op. Een hoop boeken in de wereld. Maar lees nou eens in dat boek der boeken. En vraag aan de Heere om een verlicht verstand, om een wedergeboren hart, opdat je zou verstaan wat je van nature niet verstaat, de dingen die des geestes God zijn. Het gaat over je ziel en zaligheid, geliefd. We reizen naar een ontzaglijke eeuwigheid. En daar red je het niet mee, hoor, met een beetje positieve gedachte over jezelf. Of positieve gedachte over een ander. Of zus mening of zo mening. Dat is geen gerechtigheid. Wie voor God kan bestaan? Maar dit woord van onze God, dat is nog vaster als de bergen. Zeer vast. Bergen zouden nog kunnen wijken. Heuvelen zouden nog kunnen wankelen. Maar het woord van onze God blijft tot in der eeuwigheid. En geliefde, dat is nu de kern van de heilsleer. Het woord is vlees geworden. Hier staat hij. Voor Pilatus. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Hij woont in het verbrijzelde hart, in een verslagen geest die voor zijn woord beeft. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Maar geliefde, hoe komt het nou dat er geen mensen voor deze zaligmaker der wereld in de rij staan? Hoe komt dat nou? Hoe komt het dat hij wordt aangezien alsof hij een menseneter is? Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Maar deze man van smarten, geliefde, is de Zoon Gods. De zaligmaker der wereld. Kom en zie. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar geliefde, weinigen zien dat hij het is waarvan de profeten gesproken hebben. Omdat de mens over de kruipende borg in Gethsemane heen kijkt en met 7 mijlslaarzen over de val heen stapt. Want de mens is in de hoogte gevallen, geliefde, in hoogmoed gevallen, uit God gevallen, uit zijn beeld gevallen, uit zijn gerechtigheid gevallen. Maar nu is Christus nedergedaald, afgedaald. In de krochten van onze verlorenheid. Om degenen die onwaardig geworden zijn, die helwaardig geworden zijn, die met helse smarten omgeven zijn, die geestelijk krank zijn, om die zijn vriendschap te bieden. Om de zulke zijn genade te schenken. In de krochten van onze verlorenheid is Christus, is de Zoon Gods, afgedaald. Om degenen die daar verzonken liggen, in die kuil van modderig slijk, op te voeren en van hun dode en godige vijandige adamsbestaan te verlossen. Geliefde, dan gaat het verder. Want toen ze al die valse beschuldigingen tegen hem hadden uitgeuit voor Pilatus, toen wilde Pilatus zich ervan afmaken, want hij had nog een vrouw, die Pilatus, de vrouw van Pilatus. En weet je wat die vrouw tot Pilatus zei? Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb in een droom veel om hem geleden. Dus Pilatus had een bekeerde vrouw. We komen er straks nog op terug. Pilatus werd bevreesd. Hij zegt, maar daar kan ik mijn handen niet aan branden. Aan deze rechtvaardige. Hij zegt, ik zal hem uitleveren. Want toen hoorde hij dat hij uit de delen kwam waar Herodes regeerde. En Herodes was in Jeruzalem gekomen. En toen zond hij hem naar Herodes. Om van die zaak af te zijn. En daar staat Christus voor Herodes. En hier wordt hij geslagen met een rietstok op zijn hoofd. Om de doornen dieper in zijn hoofd te doen slaan. En geliefde, wat is dat? Hier worden uw zonden in het hoofd geslagen van Christus. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En geliefden, het lijden van Christus, dat is een heiligdom. Dat is een heiligdom. En als we dat betreden, geliefden, Dan moeten we vervuld zijn met eerbied en diep ontzag. De Zoon Gods die zich heeft laten vertreden als een worm en geen man. Voor Herodes is gaan staan, heeft zich laten ontkleden en met een purperen mantel omhangen. Een doornenkroon werd hem op zijn hoofd gedrukt. En hij droeg die doornenkroon gewillig. De doornenkroon van Christus is gevlochten van onze zondetakken. Van onze dolksteken van vijandschap jegens Hem, jegens God. Hij liet die doornen gewillig in zijn hoofd slaan, opdat voor een doorn een dennenboom zou opgaan, opdat voor een distel een mirteboom zou opgaan. Maar geliefde Christus is de appelboom in het woud, de edelste onder de bomen. En zijn vruchten, zegt de bruid, zijn mijn gehemelte zoet. Te zitten in zijn schaduw, dat geeft rust voor de ziel. Dat geeft blijdschap aan het hart. Dat doet de wereld verachten, de wereld verlaten en de Heere aankleven. En gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Alzo heb ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan mij doen kleven, spreekt de Heere der Scharen. Om mij te zijn tot een volk, tot een naam, tot een lof en tot heerlijkheid. Maar zij hebben niet gehoord. Niet gehoord. Niet gehoord. O geliefde, dat zal toch wat zijn als u op deze grote zaligheid geen acht slaat. Om net te doen of u het niet gehoord hebt. Om net te doen of dat God niet bestaat. Of er geen eeuwigheid voor de deur staat. Alsof een mens elke dag maar bezig kan zijn in het zijne wat hij voor gerechtigheid houdt. Nou mensen, dan ben je op de brede weg des verderfs. Als je nog bezig bent in je eigen koninkrijk. En of dat koninkrijk nou SGP heet. En of ze zich 10.000 keer reformatorisch noemen of onafhankelijk noemen. Het zal niet baten voor de rechterstoel van Christus. Daar zullen de vlammen der hel alles verteren waar de gerechtigheid van Christus niet borg voor staat. Maar deze man van smart is het lam Gods geliefde, is de zaligmaker der wereld. Hij zoekt het verlorene. Hij biedt de zulke zijn vriendschap aan, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn zaligheid. En van nature gaat de mens Christus uit de weg omdat hij het leven in zijn eigen hand wil houden. Maar geliefde, die zijn leven in eigen hand wenst te houden, die zal hetzelfde verliezen. Maar dat zal toch wel zijn. Ziende op de barmhartigheid Gods in Christus hoeft er geen mens verloren te gaan. Nou, echt niet waar. Maar wij hebben hem niet geacht. Ze hebben het niet gehoord. Ze hebben er vingers in de oren gestopt. Want omdat hij zo veracht was, de onwaardigste onder de mensen. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. Nou, Christus had de massa tegen, de gehele menigte stond tegen hem op. En toen zijn uren nog niet gekomen was, ging hij door het midden van die menigte door. Maar hier laat hij zich slaan, bespotten en beschimpen, om spotters en schimpers zijn vriendschap te bieden. Heb je er wel eens over nagedacht, geliefde? Christus heeft zijn eigen ik ter aangegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor beste mensen, niet voor reformatorische mensen, maar voor de goddelozen die hem naar het leven staan en gestaan hebben. En geliefde, is dat geen weergaloos ruim evangelie dat Christus zijn bloed gestort heeft voor de goddelozen? Is dat geen nameloos ruim evangelie dat Christus de smadelijke kruisdood verkozen heeft boven het leven om de doden op te wekken uit hun doodstad? Hoe komt het toch dat de gehele menigte tegen hem opstond om hem over te leveren, hem uit te leveren aan de wereldlijke rechtbank? Mijn geliefde, dat eiste Gods wil. Dat eiste Gods recht, dat eiste de Vader, dat zijn zoon ter dood gebracht zou worden. Golgotha is geen gericht van mensen, maar een gericht te Gods. God eiste volkomen genoegdoening over de gemaakte schuld. God eiste dat de straf op de zonde zou worden uitgevoerd. En wat was dan het vonnis? Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat was de straf op de zonde. En die straf, geliefde, die drievoudige dood, die heeft Christus op zich genomen. Hij heeft het vonnis des doods gewillig op zich genomen, gewillig aanvaard. En daar in het rechthuis van Pilatus heeft hij het vonnis des doods gewillig aanvaard. De straf op zich genomen en het vonnis ondergaan. God eiste een volkomen brandoffer, een volkomen slachtoffer, een volkomen mannetje, een volkomen rammetje, waar niets aan mocht mankeren. En Christus heeft zich vrijwillig beschikbaar gesteld, om als een lam ter slachting geleid te worden, om als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zijn mond niet open te doen. En verloren zondaars in ons midden, hoort hier het evangelie van vrije genade. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Dat las die moorman toen hij weer terugreisde naar Moorenland. En zijn ziel was ongered. Hij had nog een rol van Jesaja kunnen bemachtigen in Jeruzalem, maar hij mocht de tempel niet in, want hij was een gesnedene, een eunuch. Ben je wel eens zo openbaar geworden voor God, voor je schepper? Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En die moorman wist niet wie dat nou was. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt en als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Hij is bij de overtreders geteld geweest. Hij heeft veler zonder gedragen. En voor de overtreders gebeden. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. Zij zagen in hem niet de zaligmaker der wereld door duivels ongeloof. Door profane vijandschap sloten zij zichzelf uit van de zaligheid. Ik ken het ook in de tegenwoordige tijd zetten. Ik ken ook. Want er is niks nieuws onder de zon, mensen. Als je doorgaat in je profane ongeloof, je doet net of dat God niet bestaat, dan sluit je jezelf uit van de zaligheid. Zij vertraden het bloed van Christus opzettelijk. Maar geliefde, wie het bloed van Christus opzettelijk vertreedt, kan niet meer zalig worden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Paulus zegt het, Maranatha, vervloekt, die de Heere Jezus niet lief heeft. Maar geliefde, zitten er hier nog van die vervloekten, die de haat in hun hart gevoelen, voelen branden tegen vrije genade? Ziet op de doornenkroon van Christus. Hij heeft uw haatdoornen vrijwillig in zijn hoofd laten drijven. Opdat u door zijn dierbaar bloed gereinigd zou worden van al uw zonden. Gereinigd zou worden, verlost zou worden van al uw vijandschap.
Hier is Christus, een gewillige Christus, die het hardste hart verbreekt, die de koperen boeien des duivels, der zonde en die van het ongeloof in stukken breekt. Opzij spreken. Zijn er nog van die vijandige, vermoeide zielen? Die zichzelf van de zonde niet kunnen ontworstelen. Komt herwaarts tot mij, zegt Christus. Die vermoeid en beladen zijt met vijandschap, met zonde, met ongerechtigheid. Ik zal u rust geven. Maar de menigte wilde hem niet horen en niet meer te woord staan. Want hij had het volk beroerd. De wet van Mozes te niet gedaan, andere zeden ingevoerd en geleerd. En Mozes aangetast is een ambt, verbiedende de keizer schatting te betalen. Kijk, daar heb je de democratische kerkpolitiek van vandaag, allemaal leugen en bedrog. En daar was de massa het mee eens, met leugen en bedrog. Daar is de SGP het mee eens, die gaan zich liever beklagen bij het satanische Eurohof, die gaan zich liever beklagen bij Herodes, bij Pilatus, dan om zich des doodschuldig te verklaren en voor de troon des goddelijke gerechts met de strop van zelfveroordeling om de hals, om God om genade te smeken. Daar kan je het aan toetsen hoor. Heel die SGP-menigte begeeft zich tot het Eurohof, om bij Euro-Pilatus hun gelijk te halen ten koste van de waarheid, ten koste van de leer van Christus, ten koste van de goddelijke scheppingsorde die zij met voeten getreden hebben. En nu janken ze om een uitspraak van de Hoge Raad. Dat is nou het huidige christendom, terwijl ze zelf de overtreders zijn. Kijk, die mensen die doen het goed in hun eigen oog. Maar er is niks zo verdoemelijker in Gods oog dan mensen die het goed doen in eigen oog. Die zich als fariseeërs op de borst slaan. En die opkomen voor christen vervolgen. Als er ergens in Pakistan worden christen vervolgd en dan komt de SGP er voorop. Terwijl ze zelf de grootste christenvervolgers zijn. Gunnar Vlies heb gezegd, ik kan me eigenlijk niet meer druk maken om dat handje vol onverzekerden. Dat zijn de vervolgers van Gods volk. Dat zijn de vervolgers van Christus. Geliefde, hier is geen genezen meer aan. Dat heeft de Heer me bekendgemaakt. Dat heeft de Heer me geopenbaard. Er is geen genezen meer aan. Als je de leidsliefde, waarvan de Heer zegt, we hebben het vanmorgen nog een tafel opgelezen. Jesaja. Ik lees het u weer voor. Wee degene die in hun ogen wijs en bij zichzelf verstandig zijn. Daar heb je het. Daar weet God niet vanaf, hoor. Nee. Welk hoofdstuk hadden we vanmorgen gelezen? Jesaja 2, hè? Ja. Waar staat dat? Ik kan het nou zo wel niet meer vinden. Maar geliefde, het komt hierop neer. Dat als je... je laat leiden door een kerkgeloof. Als je je laat leiden door de huidige leidslieden. Hè, want het hele christendom dat is van binnenuit verkankerd. En er is geen genezen meer aangeliefde. Als ik mensen spreek die zijn beladen. Daar worden ze door gedreven. Daar leven ze in. En ze denken er zus over en ze denken er zo over. En Gods woord, wat Gods woord leert, is niet meer van tel. En ze zijn tegenwoordig zo integer, de leidslieden zijn zo gunnend.
Maar geliefd als God in je leven komt, dan gaat hij dat allemaal van je afnemen. Al die godsdienst. Al die lijfspreuken. Al die bewegingen. Al die gedachten. Al die opinies. Al die meningen. En als je daarin volhardt, geliefde, dan zullen de mannen van Nineveh opstaan om dit afvallige geslacht te veroordelen, omdat zij van geen schuld willen weten, het vonnis weigeren te aanvaarden en als zielige slachtoffers het vleeselijke voordeel zoeken, de ergernis van het kruis te niet doen. Dat is het huidige christendom van vandaag. En wie zegt dat het anders is, die liegt. Die liegt niet voor mij, maar voor God. Dan zeggen ze, we zijn nog blij wat we hebben. Maar dat is tegen Gods woord. Die vrouw met die 10 penningen, die zocht naar die ene verloren penning. Daar heb je het werk van Christus. Christus zoekt niet de massa, want daar is hij door veroordeeld. Hij zoekt dat ene verloren schaap. De menigte is tegen God en zijn gezalden. En Gods ware getuigen moeten gaan in de voetstappen van Christus. En ze hebben altijd de massa tegen, de kerkelijke opinie tegen. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En Gods getuigen zijn getalsmatig altijd in de minderheid, dat is altijd zo geweest. En die worden door de kerk en staat verachtelijk aangekeken. Doodgezwegen, doodgekeken, uitgesloten, buitengesloten en valselijk beschuldigd. En als je daar niks van ondervindt, dan ben je geen schaap van Christus. Dan ben je geen schaap van Christus. Als je daar als predikant niks van ondervindt, waarom worden de predikanten niet meer vervolgd in onze dagen? Omdat ze God niet vrezen. Al Gods knechten zijn vervolgd geworden. Bitter vervolgd. Gehaat en gesmaad. Het is weg. Ja, u zegt, u moest eens weten. Nou, dan komt het openbaren. Dan komt het echt openbaren. Maar weet je wat de tegenwoordige predikanten willen? Een heel dom volk. Want dan kunnen ze de macht behouden. Domme ouderlingen. Onbekeerde ouderlingen. Die het niet weten, want dan kunnen ze de macht behouden. En dan kunnen ze een beetje de troon bespelen. En weet je wat daaruit ontstaat, geliefde? Afgoderij. Dan zien ze een dominee aan voor een soort engel die het weet. Hij is de enige die het weet. En niemand anders weet het. Maar geliefde, dat is niet uit God. Dat is je reinste afgoderij. En als Elia zou leven in onze dagen, zou die weer naar Horeb gaan. En dan zou hij de donder en de bliksem van de Heere bidden om heel dat christelijke refeldom te verteren. Dan zegt Elia, oh, dus u kunt kiezen tussen kwaden, kom maar even mee naar Horeb. Kom maar even mee naar Horeb en bouw hier je altaar en gooi er maar net zoveel water over. Uit de rivieren van de Eufraat en de Parpas en heel het water van de Noordzee. En ik zal hier mijn God aanbidden en u zult daar uw God aanbidden en kijken wie God God is. De menigte is tegen God en zijn gezallen. En Gods ware getuigen moeten gaan in de voetstappen van Christus en ze hebben altijd de massa tegen. Altijd in de minderheid. En het huidige cross-christendom bestaat bij meerderheid van stemmen, daar leeft men van, daar drijft men op, daar hangt men aan, daar bidt men voor. Maar diezelfde menigte stond op om Christus uit te leveren aan Pilatus. En wat waren de beschuldigingen? En ze begonnen hem te beschuldigen, zeggende, wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schatting te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Maar ze mochten niemand doden, dat was bij de Romeinse, ik zei het net van Mozes, maar dat was bij de Romeinse wet was dat verboden. Die Joden mochten niemand ter dood brengen. Dus volgens het toenmalige refeldom was Christus een oproerkraaier, een belastingontduiker,
Een godslasteraar die pretendeerde de zoon van God te zijn. Die pretendeerde de knecht van God te zijn. De koning van de kosmos te zijn. Nou, dat laatste, dat was geen beschuldiging, want dat is waar. Christus is de zoon Gods, alle machthebbende in hemel en op aarde. Alleen geloofden zijn beschuldigers, die geloofden dat niet. Zij zeiden dat hij zich Gods zoon gemaakt had. Maar Christus is de eeuwige zoon van God. En Paulus, hij hoorde dat nou eens allemaal aan. Hè? Die schreeuwlelijke en die beschuldigingen. Maar Paulus vond geen schuld in de mens. Pilatus vond geen schuld in de mens. Pilatus heeft als het ware het evangelie nog verkondigd tegenover die woedende menigte. Hij zegt, ziet de mens, ziet uw koning, ziet uw weldoener, ziet uw zaligmaker. Pilatus was meer een volging van Christus, zei het op zekere hoogte, dan de godsdienstige Joden van weleer. En de kerkraad van Jeruzalem was de grote tegenstander van het hoofd der kerk, van Christus. De kerk was vervolger geworden van het levende kind. En dat is nog precies net één geliefde. Er is niks veranderd. Ik zal u vertellen, geliefde, dat Geert Wilders, wat zijn Bijbelse aversie tegen de islam betreft, dat hij, zei het in objectieve zin, 100 keer meer de voetstappen van Christus drukt dan heel die afvallige SGP-beweging bij elkaar. Het heilsfeit van Pasen wordt door het huidige christendom alleen nog als een traditionele herdenking waargenomen. Maar van de feitelijke openbaring van Pasen moet men niks meer hebben, omdat men de ergernis van het kruis massaal heeft, daar hebben ze massaal mee afgerekend. Daarom is het zo rustig in de kerken en het lijkt allemaal in orde. Het is een valse vrede, mensen. Je zit je eigen levendig te bedriegen. Als hij zo van die ene rustdag in de andere rustdag valt. En net alsof Christus niet gekruisigd wordt in onze dagen. Dat gaat dag in dag uit, gaat dat door. Want geliefde, Christus is van zijn kruis nooit te scheiden. En het kruis brengt ergernis teweeg. De ergernis van het kruis. Daarom heet het evangelie van Christus het evangelie des kruises. Nou, dat is weg in onze dagen. Dat is weg in onze dagen. He? Het evangelie des kruises is ingewisseld voor een EHBO-evangelie. Een eerste hulp bij ongelukken. Voor elke zere vinger preekt men wel een soort belofte. Of als de belofte faalt, dan springt Stichting Helpende Handen wel bij in de bres. Of anders meld je bij Stichting Hartkraai. En die zullen je wel blij maken met humanitaire fruitmaanden, sentimentele preken, waarbij men God de ene stap laat zetten en de mens de andere stap, om zo tot een overeenkomst te komen. Dat is de coöperatie godsdienst van onze dagen. Maar geliefde, Christus is op een coöperatieve en een democratische wijze aan Pilatus uitgeleverd op grond van valse beschuldigingen. En dan blijkt dat Pilatus nog meer te doen heeft met Christus dan de Joden. De wereld heeft nog meer eerbied voor Christus als de godsdienst. En dat is ook nu de ervaring van Gods getuigen. In de kerk kun je je woorden niet kwijt. En als je wat mag zeggen bij de Heere vandaan, dan hoor je het hoongeroep vanuit de reformatorische wandelgangen opstijgen. In de wereld heb ik meer klankbord gehad, geliefde, dan in de kerken. Zo was het ook met Christus. Hij vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Omdat hij niet vele krachten kon doen onder de Joden vanwege hun ongeloof. We zullen er eerst van zingen. En wel van die 49ste psalm en daarvan het 4e vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt.
naar zijn naam genoemd. En wat er verder volgt uit het vierde zangvers van Psalm 49. In Jesaja 2 te zoeken, maar het staat in Jesaja 3. En er wordt gesproken over de drijvers mijns volks. Weet je wat de Heere zegt, geliefde? De drijvers mijns volks zijn kinderen. Kinderen. Dat betekent zonder verstand, zonder geheiligd verstand. En vrouwen heersen over dezelfde. Kijk, daar heb je nou het huidige christendom. Hunting toen noemde, oude wijven noemde hij dat. Oude wijven, die staan nou aan de top van de kerk en van de regering. Ja. Oudwijfse regelen, oudwijfse fabelen. En daar wordt de massa door gedreven. Maar de Heere zegt, o mijn volk die u leidde, de leraars verleiden u. En de weg uw paden slokken ze in. Heb je het verwijfde christendom. Maar zo leidt de Heer zijn kerk niet. Hij leidt ze in gerechtigheid, in waarheid. En tijdens zijn driejarige omwandeling op aarde hebben de Sanhedristische Joden de klachtenstroom over Christus op schrift gesteld. En ze hebben daar een statistiek over bijgehouden. Met een zodanig stijgende lijn dat zij de kerkelijke tucht op Christus valselijk hebben toegepast. Daar heb je de kerk van vandaag. Want waar de tucht in werking moet treden, wordt het nagelaten. Maar als het levende kind veroordeeld wordt, staan ze in de rij om de tucht valselijk toe te passen. Daar heb je het. Dat gebeurt in de hersteld hervormde kringen, de gereformeerde gemeente, in alle kerken die je bedenken kan. Het is alles valsheid waarmee men zich vleit. Het is alles enkel ijdelheid. Een volk des Heren, in de kerk zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Want de kerk is de wereld gelijk geworden. Christus heeft de kerkelijke bolwerken overwonnen. En als de Heer Jezus voor de rechtbank van Pilatus staat, dan vraagt Pilatus hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem, zeide, gij zegt het. Pilatus wil rechtvaardig zijn en Christus niet zonder meer veroordelen op grond van de beschuldigingen der Joden. Hier is Pilatus rechtvaardiger als het hele refeldom bij elkaar. Want Pilatus moet goed begrepen hebben dat de Christus de geestelijke koning der Joden was. Pilatus zag veel meer in Christus dan de Joden in hem zagen. Pilatus had in ieder geval, hij had geen godsvrezen, maar hij had wel mensenkennis. Pilatus was rechter, maar hij had mensenkennis. En als zodanig heeft hij in de ogen van Christus gekeken. En in die ogen, geliefde, zag Pilatus enkel onschuld. Enkel oprechtheid. Enkel rechtvaardigheid. En we noemden u tenet de vrouw van Pilatus. Ook de vrouw van Pilatus heeft veel met Jezus te doen gehad. Nog veel meer dan Pilatus zelf. Dat kunt u lezen in het Matthäus-evangelie. En als zij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb heden veel geleden in de droom, om zijnentwil. Dus Paulus had een Joodse vrouw, net als Felix, en zij noemt Christus de rechtvaardige. Want zij had hem als zodanig leren kennen, persoonlijk, als haar rechtvaardigmaker. En zij doet belijdenis van haar geloof. Zij getuigt van Christus onschuld. En daar was zij vastelijk van overtuigd. Zij leed om Christus wil. Zij leed omwille van Christus. En zij leed onder het heiligend kruis van Christus. En op een andere plaats, daar zegt Paulus, dat die door de geest God spreekt. Jezus een vervloeking noemt. En dat kan niemand zeggen. He, dat Jezus de Heer is zonder de Heilige Geest. Niemand kan zeggen door de Geest Gods dat Jezus een vervloeking is. Maar de Joden daarentegen zagen Jezus als een vloek, als een vervloeking. En zij hebben het in bittere vijandschap uitgeroepen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar de vrouw van Pilatus stemde dus niet in met de massa. Zij stemde niet in met de menigte die opstond om Jezus over te leveren aan de kruisdood. Want zij wist bij God vandaan dat Christus de rechtvaardige, de van God gezondene was, vol van genade en waarheid. De weldoener, haar weldoener. Hij zegt, ze hebt nog niet te doen met deze rechtvaardige. Blijf met je vingers van hem af. En Pilatus had enigszins nog een sprekend geweten. Hij voelde aan dat Christus onschuldig was. Daar was hij inwendig van overtuigd. Hij had in zijn ogen gekeken. Hij had in de ogen van Christus gekeken. En daarin enkel onschuld en oprechtheid gelezen. Maar geliefde, Pilatus is nooit geen zondaar voor God geworden. Ook niet toen hij hem in de ogen gekeken had. Petrus wel. Maar toen ging het kijken van Christus uit. Ziet er heb je het nou het verschil? Ben je wel eens door Christus aangekeken, geliefde? Of ben je zelf nog aan het kijken? Die blinde die kon niet meer zien. Wanneer Jezus zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal, Heer, dat mijn ogen geopend worden. Als je dat nou eens geestelijk verstaan mag, geliefde. Kun je niet meer kijken. En dan weet je niet meer waar je kijken moet. Maar als dan de Heer zegt, in het oordeel van je bestaan, mijn oog zal op u zijn, dat is zaligheid.
das Salige.
Toen de doorboorde Christus met zijn eeuwige liefdesoog het hart van Petrus naar Petrus keek. En toen ging Petrus naar buiten met een gat in zijn hart. Om bitterlijk te wenen over zijn lage daad van verloochening. Maar ook geheel verbroken over zoveel genade jegens zo'n vloekend monster als hij was. Daar kende Pilatus niks van. Pilatus wendde rechtvaardigheid voor, maar hij voerde het niet uit. Kijk, daar heb je nou de kerk van vandaag. Daar heb je nou de zogenaamde christelijke politiek van vandaag. Ze wenden rechtvaardigheid voor, ze wenden de wet van God voor, maar ze voeren die niet uit. De Christus zegt, gij neemt de wet Gods in uw mond, maar gij doet hem niet. Hij durfde, Pilatus durfde niet recht te spreken vanwege de woede van het volk. Hij durfde Christus niet vrij te spreken vanwege de kerkelijke opinie. Hij had zich er niet voor over om met Christus gekruist te worden. En daarmee stond hij zijn eigen zaligheid in de weg, lieve. Want daar gaat het over, zijn we al met Christus gekruist? Hebben we daar gestaan als een doodschuldige? In het rechthuis van Pilatus. In de vierschaar gods. Hè, want dat was de vierschaar gods. De geestelijke vierschaar gods. Hij onschuldig. Wij schuldig. Christus heeft zich laten kruisigen als zijnde de grootste misdadiger in de toerekening. Want hij is onder de misdadigers gerekend. Om misdadigers vrij te kopen, los te kopen, te bevrijden van de last der zonde. Door die op te nemen, door die over te nemen. Door zich te beladen met de schuld der zijne. Want hij wilde die schuld uit Gods boek wegdoen. Hij wilde die schuld vereffenen en met zijn eigen bloed. En daarom liet hij zichzelf vals beschuldigen. Daarom liet hij zich bespuwen. Daarom liet hij zich slaan. Daarom heeft hij zich aan het vonnis der Joden overgegeven. Maar geliefde, het was geen vonnis der Joden, het was een rechtvaardig vonnis Gods over de zonde. Die God hem, zijn eigen lieve schootzoon, toegerekend heeft. Golgotha was geen mensendaad, maar een godsdaad. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daar staat de koning der koningen als een misdadiger, als een zondebok in het rechthuis van Pilatus. Daar staat de Heere der Heren als een misdadiger voor de aardse rechtbank. Daar staat de Heere der Heerlijkheid in plaats van zondebokken, om herder te zijn van de schapen. Zijn er weiden. En dat zwaard der gerechtigheid, geliefde, dat zwaard van Gods gerechtigheid, dat ging uit de schede. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, tegen mijn eigen lieve schootzoon. Sla die herder! In Isaac ging het mes er niet in, maar in Christus ging het zwaard van Gods gerechtigheid door zijn middelaars uit. Toen is Christus in de bres gaan staan, toen heeft hij dat zwaard van Gods gerechtigheid opgevangen in zijn middelaarschap. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Sla die herder, spaar zijn leven niet, hij moest sterven, hij moest sterven. Hij moet de rechtvaardige dood op de zonde sterven, opdat het recht Gods verheerlijk zou worden, opdat gerechtigheid en waarheid elkander zouden kussen. Opdat Sion door recht verlost zou worden. Opdat God verheerlijk zou worden. En het rijk van Satan vernietigd. En geliefde, we openden deze avond als de Heer het geeft nog op door te gaan op deze stof. Maar luister nou het evangelie van vrije genade. Door de mond van Pilatus. zie de mens.
Zie uw koning. Zie op hem, o volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. Zie de mens. In de heerlijkheid van zijn lijden. Want dat is een heiligdom, geliefde. Christus had het niet hoeven doen. Want hij was de Zoon van God. Spelende in de school des vaders. Maar geliefde Christus had een vermaak met de mensen kinderen. En hij is naar deze wereld gekomen, opdat de duivel nooit zou kunnen zeggen, nou heb ik u van uw schepselen ontroofd. Nee. Nee. Ik heb God de Vader gesproken, eis van mij, en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. En toen heeft Christus zich borg gesteld, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Vrijwillig. Zonder de wil des mans. Zonder toestemming van de mens. Zonder de verzoek. Zonder het ver... Er heb geen mens een verzoek gedaan dat God zijn zoon naar deze aarde zond. Geen mens. Geen mens was participant in de raad Gods. Geen mens. Geen mens vraagt naar zijn zaligheid. Geen mens. Er is geen mens die naar God vraagt. God vraagt naar de mens. Adam, waar zijt gij? Kom eens tevoorschijn. Moet een mens naakt voor God verschijnen, moet hij al de klederen van zijn eigen gerechtigheid afleggen. En als het zo niet gaat, mensen, kijk het dan nog maar gerust na. Want dan word je nooit bekleed. De Heer doet niet het kleed van de gerechtigheid van Christus om jouw kleed. Nee. Je moet eerst je eigen kleed afleggen. Ja. Dus een naakte zonde voor God komen te staan. Verloren in heel je verlorenheid. In heel je verdoemelijkheid. Daar stond Adam. Daar stond Eva. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En toen heb God een lammetje geslacht. En toen heb God ze bekleed. Met de klederen des heils. En de mantel van zijn gerechtigheid. En dat moet in ons alle leven plaatsvinden, geliefde. De tussentreding van de borg. Dat Christus in uw leven spreekt, Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Daar moet je echt iets van af weten. Vergeving der zonde. Of leef je nog voort net als Ka en mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Dat is ook een geslacht in onze dagen. Het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Alle zonden. Er is geen zonde te groot. Je hebt nooit te lang voor God gezondigd. Maar het is altijd wel heden. Heden. Indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden, laat u heden zich met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft nog gedaan, is ons geworden rechtvaardigheid Gods. Wij in hem, hij in ons. En geliefde, heb je daar nou je leven in? Heb je daar nou je hart in? Of zoek je het op deze wereld nog te bouwen? Het zal zijn in de dagen van Noach. En ze gaven ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven. U zegt, is dat dan verkeerd? Nou, zonder God is alles verkeerd. Zonder God is alles verkeerd. Dat is alles ijdelheid, kwelling des geestes. Wat je ook denkt, wat je ook bedenkt. Zoek een Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De ongerechtigen verlaten zijn gedachten en bekeren zich tot de Heere. Want de Heer heeft geen lust in je dood, hoor. Echt niet waar. Hoor. God is geen tiran, maar wel rechtvaardig. Veel rechtvaardiger dan de mens zich kan uitspreken. Dan de mens zich kan bedenken. Maar hij is ook veel barmhartiger als de mens zich kan bedenken. God heeft geen lust in je dood. Maar daarin. Dat je je zou bekeren tot hem. Dat je Christus tot je bekering zou overhouden. En dat je vanuit de genade en de liefde die in je hart uitgestort is zou uitroepen.
dat is mijn liefste. Dat is mijn koning. Hij is mijn borg. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn zonde. Ja, daar heb je het. Want het woord is vlees geworden. En wat is Christus nou voor jou? Wat is Christus nou voor u? Maranatha. Vervloekt. Wie de Heer Jezus niet lief heeft. Amen. O Heere, het is aan de mond van ons hart gelegd. Het is ons gepredikt van de daken. Het is ons verkondigd vanuit uw woord dat er maar één gerechtigheid redt van de dood. En dat is Christus en die gekruisigd. Lieve Heere, dat we het mochten verstaan. En dat we dat er plaats gemaakt mocht worden in ons leven voor deze enige, unieke koning der koningen. Voor deze mens, die mens geworden is. Van gelijke beweging als wij uitgenomen de zonde. Dat we dat evangelie, wat in één zin gezegd kan worden, ziet de mens. Dat dat in ons hart mag zinken, tot onze zaligheid. Niet alleen van degenen die hier zitten, dat zou toch eens een wonder zijn, Heer. Maar gij doet wonderen, zou er bij u iets te wonderlijk zijn? O, mocht daar een ziel in ons midden is door geraakt worden. Dat er bij u niks te wonderlijk is. Ook niet om een vreselijke zondaar, een hardleerse zondaar te bekeren. En te doen delen in de belofte die in Christus ja en amen zijn. O Heere, gij doet met uw woord wat u behaagt. Het zal niet ledig tot u wederkeren. Verheerlijk aan uw naam en kracht en vergeef al onze zonden in het spreken en luisteren. Om Jezus wil. Amen. Laten we dan nog zingen van de 69ste psalm. En daarvan psalm 69. En daarvan het 13e en 14e vers. Psalm 69, vers 13 en 14. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.